Het thema, jullie hebben het in Kruiswoord al kunnen lezen, het thema van de kerstspecial, heeft het kind gefaald? En de subtitel was, is de missie mislukt? En dat was de vraag die we als uitgangspunt gebruikten. En ik heb als inleiding gebruikt een ervaring die ik jaren geleden had, toen ik in de trein zat van Den Bosch naar Amsterdam. En ik was aan het lezen, ik was nog, oh wat was ik jong. En ik was aan het lezen in mijn Bijbel. En tegenover me zat iemand en ik voelde intuïtief dat hij regelmatig naar me keek. En op een gegeven moment kon hij het schijnbaar niet meer houden. En toen zei hij, geloof je nog steeds in dat boek? Ik zei, ja. Ik denk, maar ik stel hem ook een vraag. Ik zeg, waarom zou ik dan niet meer in geloven in dat boek? Nou, zegt hij, Jezus heeft ook gefaald. Ik zeg, pardon? Gefaald? Ja. Want hij heeft ook geen wereldvrede gebracht. Toen zeg ik, volgens mij heb je bepaalde dingen niet heel goed opgepikt. Want Jezus is niet gekomen om wereldvrede te brengen. Ik hoop niet dat het een schok voor u is, maar het is gewoon niet zo. En dat zegt hij ook. Hij zegt het. Ik kan het onderbouwen, anders zou ik het nooit zeggen. Jezus zegt in Matteüs 10, vers 34, denk niet dat ik vrede kom brengen op aarde. Nee, ik breng geen vrede, maar vijandschap. Want de mensen die bij mij horen, zullen door hun eigen familie behandeld worden als vijanden. Nogmaals, Jezus zegt, denk niet dat ik vrede kom brengen op aarde. Nee, ik breng geen vrede. Wat is dit voor iets? Is Jezus dan een onruststoker, een intrigant? Is hij iemand die verdeeldheid zaait, die oorlog zoekt? Nee, natuurlijk niet. Maar Jezus wist dat zijn komst scheiding zou brengen. Zijn boodschap is zo duidelijk en zo radicaal dat het gewoon scheiding gaat brengen. En dat is ook gebeurd. Ik weet niet, we kennen allemaal de eigenschap van licht. Waar licht komt, verdwijnt de duisternis. Jezus wordt genoemd het waarachtig licht. Dus waar het waarachtig licht komt, verdwijnt de duisternis. En zo scheiden de zielen op aarde zich. Waar het waarachtig licht komt, in de prediking nu, door de werking van de Heilige Geest, op vele manieren, daar geven de zielen zich vroeg of laat bloot. En voordat Jezus geboren werd, of kort nadat Jezus geboren werd, moet ik zeggen, en toen zijn ouders hem naar Jeruzalem brachten, naar de tempel, om hem de Here voor te stellen, toen was daar een profeet, een oude profeet, en die man heette Simeon, en ik vind het zo mooi. En die wordt door de Heilige Geest naar de tempel geleid. En hij had door dezelfde Heilige Geest te horen gekregen, Simeon, jij zult niet sterven voordat je de vertroosting van Israël zult zien. Wauw, wat een belofte had die man. En hij is nu op hoge leeftijd. En de geest zegt, Simeon, ga naar de tempel. En hij had geluisterd en hij had geleerd naar de geest te luisteren. Ik weet dat de geest spreekt. Niet iedere dag, niet iedere 5 minuten, maar de geest spreekt. Geloof me. En hij sprak tot Simeon en Simeon ging naar de tempel. En dan ziet hij een eenvoudig stel komen. Gewoon een eenvoudig stelletje, jong, met een babytje. Niets bijzonders. Maar Simeon weet, dat kind is bijzonder. En hij vraagt of hij het mag vasthouden. En dan neemt hij het in zijn handen en dan gaat hij door de Heilige Geest gaat hij profeteren. Hoor wat de oude Simeon zegt tegen Maria. En we lezen dit uit een andere vertaling. Jouw zoon, Maria, is een teken van de dingen die in Israël gaan gebeuren. Veel mensen zullen door hem nieuw leven krijgen, maar anderen zullen zich tegen hem verzetten. Die mensen zullen niet gered worden. Simeon zei ook, Maria, je zult veel verdriet en pijn hebben om je zoon. Maar al die dingen moeten gebeuren, want zo wordt duidelijk hoe de mensen van binnen echt zijn. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Ik weet dat mijn komst scheiding gaat veroorzaken. Want Ik breng een radicale boodschap en de mensen zullen door hun gedrag en hun keuze tonen of ze bij mij horen of niet. Jezus heeft ook gezegd, als ik niet naar de wereld was gekomen, hadden de mensen een excuus. Maar nu hebben ze geen excuus meer, want ik ben gekomen. Hij is gekomen. De mensen hebben geen excuus. Ik heb honderden excuses gehoord van mensen die zeiden maar dit en dat. En het waren allemaal randzaken die er niks mee te maken hadden. De schijnheilige ouderling, de kerk die gefaald had, enzovoort, enzovoort. Misschien allemaal waar. Maar maak dat toch los van Jezus en beoordeel Jezus op zijn persoon. Jezus zegt, mensen die bij mij horen zullen door hun eigen familie behandeld worden als vijanden. Thans zijn er meer dan 350 miljoen christenen die vervolgd worden. Omdat ze in Jezus geloven. Niet omdat ze een overval hebben gepleegd, een verkrachting hebben uitgevoerd of malafide praktijken. Nee, omdat ze bij Jezus horen. Jezus krijgt altijd, wat Jezus zegt komt altijd uit. Dus hij komt niet om vrede te brengen, zegt Jezus. Maar hoe komt die student in de trein er dan bij om te denken dat Jezus vrede kwam brengen op aarde? Nou, dat vinden we in Lucas hoofdstuk 2. Want daar verschijnen de engelen op een bepaald moment aan de herders in dat veld. En die zeggen tegen die herders, luister goed, jullie is heden de heiland geboren, namelijk Christus. En dan gaan ze een lied proclamerend zingen. En een van de versen in dat lied is, alle eer aan God in de hemel en vrede op aarde voor de mensen van Gods welbehagen. Vrede op aarde voor de mensen van Gods welbehagen. Voor de mensen van wie God houdt. Let goed op de laatste zin, vrede op aarde. Dus daar ontleent die student en heel veel mensen die idee vandaan, vrede op aarde, het gaat om wereldvrede. Natuurlijk wil God wereldvrede en natuurlijk die vrede komt er. Maar bij God is het vrede op maat, zoals het genade op maat is. God is geen dictator. God had al lang met sterke hand de mensen op de knieën kunnen krijgen en aan alle geweld een einde kunnen maken. Maar miljoenen en miljoenen mensen zouden met gekrulde tenen en met een boosheid van binnen buigen voor Gods geweld. Maar God wil niet dat we buigen voor zijn geweld, maar God wil dat we ons overgeven aan zijn liefde. En daarom komt het evangelie tot de mensen en mogen ze kiezen. Want vanaf Genesis hebben we een vrije wil en die vrije wil is nog steeds een vrije wil. In de MBG staat, zegt Simeon, deze is gesteld tot een val en opstanding in Israël en tot een teken dat weersproken zal worden. En dan zegt hij tegen Maria, Maria, door jouw hart zal een zwaard gaan, omdat de overleggingen van veel mensen zichtbaar worden. Dat zwaard is de kruisdood. Dat zwaard is Golgotha. Moet je voorstellen, als moeder, als je dat ziet. Maar goed. Maar de vrede die Jezus brengt, is een bijzondere vrede. Hij zegt in zijn onderwijs, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft. Paulus zou later schrijven in zijn brief aan de Filippenzen, heel duidelijk, over de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Er is in de psychologie zoiets als cognitieve gedragstherapie en dat werkt op je denken en dat moet je denken helpen veranderen zodat je genezing ontvangt. En dat is prima, dat is legitiem. Maar er is een vrede die dat te boven gaat en dat is een werking van de Heilige Geest. En dat heeft te maken met de herstelde relatie met God. Maar goed, die vrede, ik kom er nog even op terug, heel kort door de bocht. De Bijbel heeft drie grote hoofdthema's in mijn optiek. Drie. De eerste is het thema van de scheiding. Het tweede is het thema van het dilemma. En het derde is het thema van herstel. Scheiding door de zonde. Degenen die hier vaker komen, die kunnen het wel dromen. Dus die kunnen nu eventjes weg. Nee, blijf focus. Scheiding door de zonde. Dilemma van God. Herstel door God. Scheiding. Hoe ontstond die scheiding? De zonde van de mens. doofde dat de liefde van God? Absoluut niet. Die liefde is nooit minder geworden. Maar die liefde werd, u weet het, hè, tegengehouden door de heiligheid van God en de rechtvaardigheid van God. Anders kan ik het niet brengen. God is niet corrupt zoals wij. God kan niet zeggen, ah, jullie hebben wel gezondigd. Ah, jullie hebben gemoord, jullie hebben verkracht, jullie hebben brand gesticht. Maar ah, weet je wat? Zand erover. Zo is God niet. God moet oordelen. Hij kan zichzelf niet verloochenen, zegt de Bijbel. Dat moeten we goed beseffen. De wereld snapt dat niet, maar wij moeten dat beseffen. God kan dat niet doen. Dus wat deed hij? Hij zei, ik moet oordelen. Ik moet oordelen. Ik kan niet anders. Wacht, zegt de Logos van het begin. Ik word mens. Oordeel dan mij. Als u toch wil oordelen, laat het oordeel op mij komen. En dat is ook precies wat er gebeurd is. Johannes 1, vers 3. In het begin was de Logos, het woord. Maar Logos is veel meer. Logos is gedachte. Logos is informatie. Logos is kennis. Logos is ook woord. Dus al de informatie. In het begin was de Logos. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit is zo goed geformuleerd. Het is precies zoals het is. Het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn gemaakt door het woord. En zonder dit woord is niets gemaakt dat gemaakt is. En dan in vers 14. En het woord, die Logos, is mens geworden. Dat is kerst. Het woord is mens geworden. En waarom? Om die vrede te waarborgen. 800 jaar voordat Jezus kwam, voordat de Logos vlees werd, zegt Jesaja over Jezus. Maar hij noemt hem geen Jezus, want die naam van Jezus bestaat pas 2000 jaar, zoals wij hem kennen. Dan zegt hij dit. En God zegt, dit moet je opschrijven, Jesaja. Gods dienaar heeft pijn gehad. Hij heeft voor ons geleden. Hij heeft onze ziektes en onze pijn gedragen. En dan komt de inschattingsfout. Wij dachten dat God zijn dienaar liet lijden om hem te straffen. Maar het is niet zo, luister maar. Maar God heeft hem gestraft voor ons. Gods dienaar is mishandeld voor onze fouten. Hij is gedood voor onze zonden. En Jesaja vervolgt, want wij luisterden niet meer naar God. We leken wel verdwaalde schapen. En Gods dienaar moest onze schuld dragen. En dan komt het, omdat hij gestraft werd, hebben wij nu vrede. Vrede met God. Vrede in het hart, omdat hij gestraft werd. In de MBG staat het nog mooier. Om onze overtreding is hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Er staat nog iets wonderlijks. De Heere, dat is de God van Israël. De Heere heeft ons aller ongerechtigheden allemaal op hem doen neerkomen. Niemand snapte die profetie voor 800 jaar. Niemand. Totdat Jezus stierf aan het kruis. En de apostelen en de discipelen gingen uitleggen wat het betekende. Zonder Golgotha, zonder Pasen hadden wij nooit kerst gevierd. Dat is onmogelijk. Maar Jezus had nog een missie. Het was niet alleen zo dat Jezus kwam om ons vrede met God te schenken. Voor degenen die hem aannemen. Maar Jezus had ook verteld wat zijn missie was. Jezus had namelijk gezegd in Johannes 10, vers 10. Daar spreekt hij over de vijand van de mensheid, Satan en zijn ontelbare onreine geest en demonen. Hij zegt, de dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te verdelgen. Dat is zijn zieke taakfunctieomschrijving. Maar ik ben gekomen omdat ze hebben leven in al hun volheid. Leven in overvloed, daarom is hij gekomen. In de Hebreeënbrief staat, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid. Dat is Jezus. Nou, als we die twee dingen samen binden, die versen tot één geheel maken, dan krijgen we, als het volgt, dan krijgen we deze samenvoeging. Want Jezus, die dezelfde blijft, vroeger nu en altijd is gekomen om mensen leven te geven in al zijn volheid. Dat is de komst van Jezus. Waarom is Jezus dezelfde? Omdat hij is opgestaan. Als Jezus was doodgebleven, als hij nooit was opgestaan, was hij ook niet dezelfde. En zijn missie is om ons te geven leven in al zijn volheid. En ik wil 2 getuigenissen delen. Ik heb er eigenlijk 3, maar dan wordt het te lang. En dan leidt het weer van de kern van de boodschap af. Jaren geleden, echt heel lang geleden, mocht ik de televisiebediening van een bekende evangelist overnemen. En sommigen kennen hem, sommigen hebben hem persoonlijk gekend. Iwan kent hem, Mark kent hem, Marion kent hem, Frits Nijenboer heette die man. En Frits was evangelist, tot zijn laatste ademtocht. Maar hij was niet altijd evangelist. Toen Frits 8 jaar oud was, was zijn moeder terminaal, die lag op sterven. In die tijd hielden ze de kinderen weg van enge dingen. Frits mocht zijn moeder niet ziek zien. Maar ja, hij was een kind, hij verlangde naar zijn moeder. Dus wat deed hij? Hij klom op een nacht door het raampje. Toen kwam hij bij zijn moeder in de kamer. En die moeder zag natuurlijk haar zoontje. En ze probeerde haar zoontje te troosten. Was niet helemaal gelukt, maar de bedoeling was goed. Ze zei, Fritsje, mama gaat naar de hemel. God zal mama naar zich toe halen. God haalt mama naar de hemel. Dat bleef in het kleine hoofdje van Frits zitten. En toen zijn moeder dood was, was dat geen troost voor hem. Dat was een reden voor hem om God te haten tot op het bot. Want God had zijn moeder afgepakt. Kind van 8, kom op. God had zijn moeder afgepakt. Dus hij werd boos. En hij vertelde me toen, hij heeft me heel veel verteld, maar ik weet niet meer precies. Toen ontmoette hij in die periode tussen 8 en 14 jaar een duistere figuur. En ik weet nog steeds niet of het een onreine geest is geweest, een demon, ik weet het niet. Of een mens, ik weet het niet. Wel weet ik dat hij een verbond aanging, een bloedverbond, hè, met insnijding en weet ik veel. En dat vanaf dat moment zijn gedrag nog agressiever werd. Hij begon mensen te haten. Hij kreeg iets duisters in zich. En het resulteerde, toen hij een stiefmoeder kreeg, werd die relatie natuurlijk helemaal slecht. En op zijn 14e pakte hij, zijn ouders hadden een kruidenierszaak, zijn vader, pakte hij een groot kaasmes en hij rende achter zijn moeder aan om er de hersenen mee in te slaan. En gelukkig miste hij, zijn moeder dook onder de tafel, het mes kwam in de tafel en hij was zo geschrokken, hij vluchtte naar Amsterdam. Hij vluchtte naar Amsterdam om te gaan varen. Nou, aanvankelijk is dat niet gelukt, later is het wel gelukt, ging hij varen. Maar in Amsterdam kreeg hij een drankprobleem. Ging naar Indonesië, toen heette het dus voormalig Nederlands-Indië, dankjewel Esther. En daar, hij was zo verslaafd dat hij daar ook al zijn eigen drank distilleerde. Hoe hij dat voor elkaar kreeg, weet ik niet, maar hij maakte drank. Was een of andere bocht waarschijnlijk, maar hij werd er dronken van. Terug in Amsterdam werd het alleen maar erger. En hij kon met zijn gewone baan, zijn drankbehoefte, ik mag het woord suipen niet gebruiken, maar, of soap, maar dat is de enige duiding om aan te geven hoeveel hij dronk. Hij dronk ontzettend veel. Hij kwam door zijn drank in de problemen. Door zijn problemen kwam hij in de onderwereld terecht. Daar werd hij pooier. Iedereen weet hier wat een pooier is, toch hoop ik, hè? Dat hoeven we niet uit te leggen. Hij werd souteneur. En liet vrouwen voor hem werken. Hij was een man die echt connecties kreeg, intimideerde, was gewoon een hele grote boef. Maar goed, hij verdiende geld als water. Dat water, dat geld zette hij om in drank. Maar zijn probleem was niet opgelost. Hij had het financieel, materieel voor elkaar, hij was echt heel rijk. Maar die leegte bleef, de pijn bleef. Totdat hij bij het leger des heils een ontmoeting kreeg met Jezus die gekomen is, omdat wij hebben leven en overvloed en zijn leven verandert, radicaal. En in plaats van iemand die de vrouwen voor hem laat werken en die anderen afperste en intimideerde en dreigde en chanteerde, werd hij iemand die drugsverslaafde, alcoholverslaafde, mensen aan de zelfkant van de maatschappij uit de goot hielp. Het was zelfs zo in zijn boekje van evangelist, van alcoholist tot evangelist. Daar kun je lezen dat als hij naar het toilet moest, ze vingen mensen op, ze hadden geen rehab, ze hadden hun eigen huis beschikbaar gesteld. Dan moest hij bijvoorbeeld 's nachts naar het toilet en dan moest hij echt over die verslaafden die daar sliepen, moest hij heen stappen om naar het toilet te kunnen. Zo'n type was het. Jezus Christus, die gisteren en heden dezelfde is en tot in alle eeuwigheid, is gekomen omdat wij hebben leven, een kwaliteit van leven en overvloed. Frits is één van de miljoenen. De woorden van Jezus zijn woorden van God. Gabriel getuigt, geen woord dat van God komt, zal krachteloos zijn. Dus de woorden van Jezus gaan ook in vervulling. Ik zei in een andere gemeente vanochtend, ik kan wel miljoenen voorbeelden aanhalen, bij wijze van spreken moet ik wel onderzoek doen, van mensen die allemaal veranderd zijn door Jezus. Die is gekomen omdat wij leven hebben en overvloed. Ik kan mijn eigen leven ook vertellen, maar dat is niet zo interessant als die voorbeelden die ik noem. Wie heeft wel eens gehoord van Ben Carson? Ben Carson? Wordt een leerzaam misdagje voor jullie. Ben Carson had Afro-Amerikaanse ouders. Hij was 8 jaar toen zijn vader en moeder scheidden. Zijn moeder moest voor 2 kinderen zorgen, Ben en zijn broertje. Zijn moeder had niet echt een grote opleiding, een goede opleiding, dus ze werkte zich 2 slagen in de rond. Ze had vaak 2 baantjes, soms 3, om de eindjes aan elkaar te knopen. Door die scheiding had Ben een traumatische ervaring ondergegaan. Ze waren ook nog gaan verhuizen. Hij kwam in een wijk die hem niet kende, kwam in de klas. En hij werd gezien als het domste jongetje van de klas. Hij was dom. Zijn klasgenootjes vertelden het hem ook altijd, hoe dom die was. Er waren ook nog van die fijne onderwijzers, van die pedagogische hoogvliegers. Die zeiden ook nog eens bij bepaalde gelegenheden dat hij het domste jongetje van de klas was. Dus wat deed het met het zelfbeeld? Hij verschrompelde gewoon. Hij werd ook agressief, want hij werd getreiterd. Het feit dat hij als kleurling tussen allerlei witte mensen zat, deed ook geen goed aan de zaak. Maar zijn moeder, die een hele beperkte opleiding had genoten, was wel een vrouw die in God geloofde. Kijk, en als ik mag kiezen, even tussendoor, tussen een hele lage opleiding en een relatie met God, of een briljante opleiding en geen relatie met God, kies ik toch voor het eerste. En wat deed deze moeder in al haar eenvoud? Ze ging naar God. Ik vind het zo mooi. God weerstaat de hoogmoedigen. Al die intellectuele mensen. Sorry ik het zeg. Als je ze ziet met hun arrogante tronies op de televisie. Lach een beetje om God. Deze vrouw niet. Was een eenvoudige ziel. Die geloofde in God. En ze ging naar God en ze zei. Heer, wat moet ik doen? De jongens gaan slecht. Vooral Ben gaat slecht op school. Ik weet niet wat ik moet doen. Wat moet ik doen? Wat zegt Jacobus? Als wij wijsheid tekort schieten, wat doen we dan? Dan gaan we naar God. En we vragen om wijsheid. Maar we moeten niet twijfelen. En wat doet God dan? Hij geeft wijsheid. Weet je wat hij in haar hart legde? Hij zei, je moet die jongens verplicht 2 boeken laten lezen. Per week. Ik raak ontroerd, maar dan moet je maar even doorheen prikken. Niet doorheen prikken, dan moet je maar even negeren. 2 boeken leest die jongen en ze mogen maar naar 2 televisieprogramma's kijken. De rest niet. Heel rigide was ze. En dat deed ze. En zij was ook slim, want ze zag dat overal waar ze werkte als huishoudster, de mensen die succesvol waren, hadden allerlei boeken. Waren allerlei boeken. Ze dacht, er is een verband kennelijk tussen succes en lezen en kennis. En wat gebeurt er? Die jongen die groeit op. En hij krijgt op een gegeven ogenblik de smaak te pakken van het lezen. Hij wordt gegrepen door het lezen. En van de domste jongen wordt hij niet alleen de slimste jongen van de klas. Hij wordt de slimste van de hele school. En hij krijgt een beurs. Dat is een cliffhanger, het gaat nog door. Voordat hij die beurs kreeg, had hij nog een issue. Hij was een driftharsus, een driftkikker. En dat betekende dat hij zich niet kon beheersen en dan was hij niet te genieten en was heel gevaarlijk. En op een dag had hij weer een woedeaanval en hij had ruzie met een vriendje over een radiozender. En hij wilde naar een bepaald programma luisteren en het vriendje naar een ander programma. En dat was zo'n big issue dat ze zo kwaad werden dat Ben pakte zijn mes, stak zijn vriend, maar zoals je weet zit hier iets van metaal. En dat mes kwam op dat metaal van die riem en brak af. Dus hij had zijn vriendje bijna vermoord of in ieder geval ernstig verwond. Hij was zo geschrokken dat hij pakte de Bijbel van zijn moeder. Hij sloot zich op in het toilet. 2 uur lang, ik weet niet. Hij heeft daar gebeden, hij heeft gelezen, ik weet niet wat hij gelezen heeft. Hij is er van afgekomen, hij had veel driftaanvallen. Hij is nooit meer driftig geweest. Nooit meer. Hij werd de beste hersenchirurg ter wereld. Deze messentrekker. Waarom? Sorry dat ik ontroerd raak, maar het is omdat de mensen niet beseffen wie Jezus is. In al hun hoogmoed, waardoor God ze moet weerstaan. Deze eenvoudige jongen, een jongen uit het ghetto, een kansarme, werd de beste hersenchirurg ter wereld. Hij was de eerste die de hoofdjes van een Siamese tweeling die in elkaar gegroeid waren, scheidde. En ze leefden alle twee. De kwaliteit van leven, was niet optimaal. Hij heeft het meerdere malen gedaan. En uiteindelijk werd hij directeur. Ik heb dat opgeschreven. Ik kan niet alles onthouden. Dit is wat er gebeurde. Deze man werd directeur van de pediatrische neurochirurgie in het prestigieuze John Hopkins ziekenhuis. My goodness. Moet je maar eens kijken hoe hoog John Hopkins ziekenhuis staat aangeschreven in Amerika. Hij werd directeur van die afdeling. Jezus Christus, die gisteren, heden dezelfde is en tot in alle eeuwigheid is gekomen omdat wij leven zullen hebben in al zijn overvloed. Dat is een kwaliteit van leven. Dat is een leven wat verzadigt. Ik ben verzadigd. Ik heb geen materiële ambities. Bijna. Absoluut niet. Ik heb wel geestelijke ambities. En dat is het. Dat is wat het kind kwam doen. Dat is de kracht van Jezus. Als hij maar de ruimte krijgt. Er is een gelijkenis in de Bijbel van Jezus. Hij zegt, de zaaier ging uit om te zaaien. En hij zaaide het zaad. En we kennen het verhaal. En het zaad kwam op de weg. En daar kwamen de vogels. En die pikten het op. En het zaad kwam op oppervlakkige grond. Met daaronder steen en rots. En het had kleine wortels. En het groeide even op. En daarna verdorde toen de zon kwam. En er kwam zaad, het kwam tussen de dorens. En de dorens verstikten het. Maar er kwam ook zaad in vruchtbare aarde. En daar bracht het vrucht 30, 60, 100-voudig. Dat is, als het geen geestelijke waarde heeft, is het een flutverhaaltje. Dat boeit niet. Maar als het geestelijk is, en als het klopt wat Jezus bedoelt, is het belangrijkste, een van de belangrijkste verhalen die je maar kunt vertellen. Want het zaad is het woord van God. Het zaad is Gods woord. En de kwaliteit van de bodem, dat is onze hartsgesteldheid. En er zijn mensen die zijn zo onverschillig, dat als het zaad gezaaid wordt, dan luisteren ze en zeggen ze, en halen hun schouders op en de vijand komt en gritst het meteen weg en het zaad kan niks doen, niks. En dan zijn er mensen die komen tot geloof en die zijn enthousiast en die springen en die zingen en die zijn zo blij. 5 december. Maar het zijn mensen van het moment. Want als vervolging komt, als het moeilijk wordt, haken ze af. En er zijn er mensen, en dat is in onze tijd het geval, die gaan van modaal misschien meer verdienen, komen boven modaal, hebben zoveel materiële welvaart, dat die welvaart hen verstikt. Die hebben helemaal geen tijd voor God. Net als de rijke dwaas. Geen tijd voor God. Zijn te druk met al die materiële dingen en het geloof verstikt. En het draagt geen vrucht, het woord van God. Maar in het leven van de moeder van Ben, in het leven van Frits, uiteindelijk in het leven van Ben Carson zelf, in het leven van miljoenen anderen, vond het wel vruchtbare aarde. Daarom is Jezus gekomen. Hij kwam als het Lam van God, waar Johannes de Doper al over sprak, maar hij kwam ook als degene die, zoals hij zelf getuigt, ik ben gekomen omdat de mensen zullen hebben leven en overvloed. En dat is zo geweldig. Dat is de missie van Jezus. En daarin is hij meer dan geslaagd. Evenals op Goede Vrijdag. Hij riep niet, tjonge, ik heb me vergist. Of, ach, het is mislukt. Hij riep, het is volbracht. Het is volbracht. Het is volbracht. Daarom vieren we kerst. Ik heb wel eens gezegd, en dan gaan we afronden. Echt. En het duurt niet 3 minuutjes. Ik heb wel eens gezegd, de Joden verwachten nog steeds, de vrome Joden, onze Joodse vrienden, want het zijn onze vrienden, het zijn geen vijanden. Onze Joodse vrienden verwachten nog steeds de Messias. En ik heb medelijden met hun Messias, als die Messias niet Jezus is. En ik denk dat we dezelfde Messias verwachten, alleen wij weten dat het Jezus is en zij zullen ontdekken dat hij Jezus is. Dan zullen ze hem zien, zegt Zacharia, die ze hebben doorstoken. He? Ze zullen een rouwklacht aanheffen. Dus ik heb medelijden met de Messias die Jezus moet overtreffen. In liefde, in waarheid, in relevantie, in kracht, als vervuller van de schriften. Het is onmogelijk. Jezus is niet te overtreffen door geen mens, door geen engel, door niets. Ik zie nu iemand gapen, nu ga ik stoppen. Voordat jullie allemaal gaan gapen. Nee, is goed zo.